overtuigd om de regeling aan te passen. Nadat hij daar lang over aan het woord was geweest. Wij gaan toch proberen om te kijken of... we beseffen dat die terugkeersregeling is ontstaan voor studenten. 6 van de afgelopen 10 jaar moest je dan hier hebben gewoond. Maar ik kan me ook voorstellen dat er voor mensen van 45 plus... ook een dergelijke formule kan gelden voor terugkeer. Dus we gaan erover denken. We vinden het in ieder geval niet zo eerlijk dat je dan als welvarende ex-Teslaar wel kunt terugkeren en als Tesla met een arme, met een kleinere beurs dat niet kunt doen. En wij vinden het toch de moeite waard om daar in ieder geval energie op te zetten om te kijken of dat anders kan. En dan komen wij mogelijk met een voorstel en we hopen dat we daarover in overleg kunnen gaan met de andere fracties. Wij blijven het feit dat het college stelt dat die ZZP'er in loondienst dan ook werkelijk op het eiland... die ZZP'er daadwerkelijk op het eiland zijn werk moet verrichten. Dat is toch een heel erg ouderwets uitgangspunt. Ik kan me ook voorstellen dat... Ik denk dat er heel sterker mensen die bij een bedrijf voor administratieve software hier op het eiland in dienst zijn. En die hebben hier het contract, maar die werken toch echt aan de overkant. Het is niet meer van deze tijd om op die manier een ZZP'er te beoordelen. Ik snap wel waar het vandaan komt. Je wil dat ze hier op het eiland geworteld zijn. Maar het moet ook wel zeg maar, passen bij deze moderne werkelijkheid, om het zo te zeggen. En ik ben blij met het antwoord op de laatste vraag. De toetsing voor urgentie en woontijd die daarvoor wordt aangesproken. En wellicht dus in de tweede termijn komen wij met complimenten.
Dank u wel, meneer Heersel. Het zijn allemaal lange stukken. De wethouder wil nog eventjes wat zeggen.
Ja, nog een korte reactie, voorzitter, op de inbreng van de PvdA. We moeten wel blijven kijken wat het doel is van deze verordening. En dat is het beschermen van deze woningmarkt voor onze eigen bewoners en mensen waarvan we vinden dat die echt nodig zijn voor het economisch en maatschappelijk functioneren van dit eiland. U draait hem nu, en ik snap dat ook, maar u draait hem nu wel een beetje een andere kant op. U draait hem op het recht van mensen die hier ooit hebben gewoond of hier graag willen wonen, om daar zo goed mogelijk naar te kijken. Dat is niet het doel van de verordening. De verordening is het beschermen van de woningmarkt. En dus ik waardeer uw pogingen om er dieper naar te kijken, maar neem dat wel mee in uw overwegingen.
Dank u wel, wethouder. Ja, dit wordt een tenniswedstrijd. Vertel.
Het schijnt een heel korte opmerking, maar wij stellen de regeling voor ZZP'ers op prijs. Maar het is een verruiming daarvan. Het is niet bescherming van de woningmarkt. Dus u verruimt hier de regeling met zeg maar, het vestigen op het eiland. Dus het argument wat u daarnet noemde klopt niet geheel.
Dat gaan we niet doen, want ik heb nog een heel lijstje en dat is nog alleen maar de eerste termijn. De heer Polderman, dat was de volgende op mijn lijstje.
Dank u, voorzitter. Een aantal vragen terug gaf de wethouder aan dat er waarschijnlijk een afzwakking is van de markt. We hebben daarnaast een lagere stijging op Texel dan de rest van Nederland. Dan vraag ik mij ook af, waarom willen we dan een verbreding naar 75%? Als ik al lees in de stukken dat er €69.000 nodig is aan bruto inkomen om €320.000 te lenen, waarvoor gaan we deze dan naar 600.000 brengen? We doen vaak een vergelijking naar de andere Waddeneilanden. Maar nu ben ik daar zelf even ingedoken. En nu zie ik dat op de Schelling het een opkoopregeling is. Ter bescherming, zodat je hem zelf gaat bewonen. Op Ameland is het een opkoopbeschermingsregeling, zodat er niet gehuurd mag worden. Kortom, even kort door de bocht. Op de andere eilanden is de WOZ-regeling centraal gericht op de voorkoming van belegging en verhuur. Volgens mij hebben wij een hele andere regeling hier zo. En willen we wat anders bereiken. Klopt dat? De WOZ is een modelmatige benadering van de marktwaarde, gebaseerd op oude data en gemiddelde. Die wijkt regelmatig flink af van de werkelijke verkoopwaarde. Is het college zich ervan bewust dat door deze nieuwe koppeling aan de WOZ-waarde eigenaren die noodgedwongen moeten verkopen onder water kunnen komen te staan? En heeft u het college als college hiervoor een oplossing? Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de WOZ te kunnen corrigeren. Nu ben ik daar ook even ingedoken. En kan je een bezwaarprocedure starten? Die is alleen mogelijk als je binnen 6 weken na de beschikking dat doet. En die wordt zelden succesvol gebruikt om hogere waarde te claimen. Hoe doe je dat dan als je in een jaar je huis hebt verbouwd, verduurzaamd en toch noodgedwongen moet verkopen? Graag ook daar een reactie op. Dank u.
Ook wel, meneer Polderman. Nou, dat zijn een paar stevige vragen.
Dat zijn een paar stevige vragen, voorzitter. Maar die had ik echt heel graag wat technisch wat eerder ingeschoten willen hebben dan op dit moment. Waarom van het 75% staat volgens mij behoorlijk uitgebreid toegelicht in het stuk zelf. En ik kan dat nu gaan herhalen, maar ik heb het idee dat men vindt dat ik sowieso al lang aan het woord ben. Dus dat ga ik nu niet doen, met uw goedvinden. Volgens mij staat de beargumentering daarvan behoorlijk duidelijk in het stuk vermeld. Dat de WOZ-waarde afwijkt van de werkelijke waarde, dat klopt. Maar dat is natuurlijk in het huidige geval ook zo. Hè? Dus de situatie waarin nu zo is dat wij ons baseren op de verkoopprijs. Nou, dat is pas een fluïde situatie waarin gespeeld wordt met de prijzen. En waar we in ook zien dat dat allerlei ongewenste effecten heeft. De twee vragen die gaan over het onder water staan van fictieve situaties waarin mensen flink verbouwd hebben en daarna direct onmiddellijk genoodgedwongen en nog met een bezwaarprocedure in de knel zouden kunnen komen, die kan ik op dit moment helaas niet beantwoorden. Maar die krijgt u wel voor de raadsvergadering naar u toe.
Korte reactie erop, want voorzitter. Dat, ja, ik denk dat we even de tempo erin houden. Dan gaat het even.
Dat maak ik uit. Meneer Polderman, u heeft een nabrander.
Ja, nee, geen nabrander. De laatste waren twee vragen. Niet alleen maar over als er verbouwd zou worden, maar ook, we gaan naar een overgangsregeling waarbij je natuurlijk overgaat van een prijs naar een WOZ-waarde. Als je het hoger hebt aangekocht en daarna noodgedwongen moet verkopen binnen korte tijd, kom je onder water te staan. Dus die wil ik ook graag beantwoord hebben.
Ik denk dat die ook meegenomen wordt, die vraag. Maar dat zijn weer standaard dingen. Ik heb nu mevrouw Van de Wetering staan.
Nou, dan mag u deze ook gelijk meenemen, wethouder. Want die had ik misschien beter inderdaad op papier kunnen stellen. Ik koppel hem even aan wat Hart voor Texel zei. Als je nu een huis hebt wat WOZ-waarde 5,99 is, 1000 euro onder de WOZ-waarde, en je wil hem voor 110% op de markt zetten, dan kom je op 658. Dat is compleet niet een reële waarde van een woning die nu voor 5,99 WOZ-waarde staat. Dus die woning kan nooit meer in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning. Terwijl die in het oude systeem, dan bijvoorbeeld op 7,5 zat, wel nog steeds voor een huisvestingsvergunning in aanmerking kwam. Dus hoe reëel is die 110% en die vruchteloze aanbieding van 13 weken? Want dan moet iemand hem dus voor 658 voor 13 weken te koop. Nou, dan is hij hem zo kwijt, maar dat is niet reëel. Dus neemt u die dan ook even mee in de beantwoording?
Ik denk dat de wethouder die meeneemt, maar we gaan al erg op de uitzonderingen zitten, heb ik het vermoeden.
Voorzitter, neem ik mee inderdaad, behoorlijk technisch voorbeeld. Maar u moet zich ook wel realiseren, dat realiseert u zich ook ten volle, dat deze verordening natuurlijk vol staat met grenzen. Allemaal grenzen. Ja, en over elke grens kunt u eindeloos debiteren, maar op een gegeven moment zult u een keuze moeten maken waar u de grens legt.
Grenzen zijn soms ook beperkingen. Volgende op mijn lijstje is de nabrander van mevrouw Dros.
Nou, die verdiepende vraag die laat ik even zitten. Maar ik had nog wel een tip voor de terugkerers van 45 plus. Kies een baan in de zorg of een ander essentieel beroep. En dan kan je op het eiland komen wonen. En wat betreft de opmerking van Hart voor Texel over de andere Waddeneilanden, dat daar geen koopgrens aan zou zitten, die staat er wel degelijk. En er is een hardheidsclausule als escape, zie ik ook nog staan.
Dank u wel, mevrouw Droos. De volgende die ik had staat. En wil u nog reageren? Nee, ja, dan mag u even kort reageren.
Dank u wel. Het ging mij niet over dat er geen WOZ-koppeling was. Het ging mij over dat er een andere instelling was. Daar is de instelling dat het centraal gericht is op het voorkomen van beleggingen en verhuur. En wij hebben hier een andere insteek.
Daar wordt technisch op teruggekomen, heb ik het begrepen. Maar de wethouder wil nog eventjes wat toevoegen.
Wellicht, voorzitter, is het wat anders op de websites van de diverse Waddeneilanden terechtgekomen. De insteek is exact hetzelfde als hier. Wij nemen ook hen als voorbeeld.
Dank u wel voor de verdieping, portefeuillehouders. De heer Ran.
Voorzitter, mevrouw Dros heeft het meeste gras al voor de voeten weggemaaid. Ik zou inderdaad richting de heer Hercules zeggen, als die postbode van 46 wil terugkeren naar Texel, dat is gewoon mogelijk als hij dan op Texel de post gaat bezorgen. En nog even terug naar 2019, bij de invoering van de verordening. Toen was de Raad namelijk heel erg huiverig over ZZP'ers. Toen ging de discussie over kunstenaars die zich vrij zouden kunnen vestigen op Texel. En daarbij anderen, waarbij het meer noodzakelijk is om op Texel te wonen, zouden verdringen van de woningmarkt. Wij denken juist dat met de voorgestelde regeling de voorwaarden heel zorgvuldig zijn opgesteld. En dat is waar we ons absoluut niet meer druk om maken. En richting meneer Polderman, dat er nooit bezwaar gemaakt wordt tegen een te lage WOZ-waarde. Ja, dat kan ik wel heel erg goed begrijpen.
Dank u wel, meneer Dan, mevrouw Van der Werf.
Dank, voorzitter. Ja, dit is eigenlijk nog refererend aan meneer Hercules. Want is het niet zo, portefeuillehouder, dat er soms ook maatwerk wordt geleverd bij een aanvraag voor een huisvestingvergunning?
Portefeuillehouder.
Het is sowieso zo dat het de maatschappelijke binding verreweg de meest aangevraagde en meest succesvolle manier is om hier terecht te mogen komen en voor de vergunning in aanmerking te komen. En daarbij is maatwerk, vind ik, een ingewikkelde en wil ik misschien eigenlijk momenteel ook niet zo heel veel meer over kwijt, want verordeningen zoals deze bieden altijd ruimte voor heen en weer bewegen. Is het niet vanuit de aanvrager, dan is het wel vanuit de toekenner. Dus er zit natuurlijk altijd wel een vorm van kijken naar de bedoeling achter de verordening. Dat klopt.
Dank u wel, portefeuillehouder. Ouders, we zijn waren bezig met kaders, maar ik zie en hoor heel veel uitzonderingen al. De heer Hercules had nog een opmerking, vraag.
Ik had een opmerking in tweede termijn, maar ik weet niet of we al in de tweede termijn zitten.
Ik hoop het wel, u mag in de tweede termijn.
Ja. Voorzitter, dit is een mooi proces dat al decennia duurt, zonder gekkigheid. Waarin we proberen om ons eiland zo levendig mogelijk te houden en om ook de woningmarktdames, voor iedereen ook, ik kan mezelf bijna niet verstaan, om de woningmarkt te beschermen, maar dat is niet het doel van deze, het totale doel van deze verordening portefeuillehouder, want daarvoor hebben we de sociaal-economische binding. We zoeken ook naar die uitzonderingen en die uitzonderingen die definiëren we hier juist. En daarom proberen we ook zoveel mogelijk, wij als fractie, ons te richten op hoe kunnen we hem zo sterk mogelijk maken, waar zitten zwakke plekken en hoe kunnen we hem ook rechtvaardiger maken. En natuurlijk weten we dat er, maatwerk zullen we niet te veel noemen, hardheidsclausule zullen we ook niet noemen, maar weten we dat er op Texel gelukkig altijd goed wordt gekeken naar afzonderlijke gevallen. Maar toch vinden wij het belangrijk dat we zo goed mogelijk kijken naar deze verordening met de wetenschap dat we hem over een paar jaar misschien wel weer met meer kennis gaan aanpassen. Wij hebben ook van andere buiten deze zaal mensen die hebben bijgedragen aan het denken over deze verordening gehoord dat er een prachtig proces heeft gelopen, dat er goede input is gegeven en dat er goed is geluisterd. Dus daarvoor in ieder geval onze grote complimenten.
Dank u wel, meneer Hercules. Andere mensen in de tweede termijn, mevrouw Van der Werf.
Nog eventjes, want het amendement wat meneer of de wethouder niet wist, die heb ik hier bij me liggen. Ik zal straks eventjes aan hem overhandigen.
Oh, dat is heel fijn. Dan is dat alvast geregeld. Iemand anders nog in de tweede termijn? Nee. Is het een bespreekstuk of een hamerstuk? We gaan het zien. Het is op dit moment 21:12. Ik wou even een minuut of vier schorsen en dan zullen we naar het volgende punt gaan. Dan kunnen we even handen wassen, toiletteren of wat dan ook.
Is Radio Texel. Non-stop. durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, 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 oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo.
Is Radio Texel. Non-stop.
Loop maar niet weg voor de man in de spiegel. Ouder dan jezelf, je bent het echt.
Die jongen met die lach, niet bang voor de duivel. Hij werd geen held, maar het ging niet.
Dit is Radio Texel. Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.
De lentewind die waaide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toeblies niet meer meekreeg toen ik wegreed. Je keek me na.
Dit is Radio Texel. Non-stop.
ons pleidooi is... Heel eenvoudig, bij de afgang van de boot komt één bord 60 kilometer buiten, 30 kilometer binnen de bebouwde kom. Tweede pijnpunt. Bij zowel de dennen als een deel van het Mieterglop staat aangegeven dat samen met bewoners en belanghebbenden wordt gewoond. Naar 60 km per uur niet aan de orde. Dat hoort gewoonweg niet in het bosgebied. En voor het Mieterglop heeft de gemeenteraad, naar mijn weten, al een duidelijk besluit genomen. Die moet 30 zijn.
Komt u tot een afsluiting?
Zeker. Twee laatste zinnen, voorzitter, als ik mag. Nogmaals, een stomp uitgangspunt is geweldig, maar verbind daaraan ook keuzes. Bijvoorbeeld welke wegen worden autoluw en er komen extra maatregelen waar fietsers en auto's op de recreatieve routes de weg delen. En als laatste, het mobiliteitsprogramma komt ter inzage. En de reactie van de bewoners zal toch veel meer zeggenskracht krijgen wanneer ze zich over dit soort keuzes kunnen uitspreken in plaats van over een algemeen uitgangspunt waar je in de uitvoering nog alle kanten mee op kunt. Tot zover.
Dank u wel, meneer Biesboekers. Wilt u even uw microfoon uitzetten? Dank u wel. Als u even wilt blijven staan, dan wil ik even vragen. Is meneer Oosterhof heeft een vraag aan de heer Biesboekers? Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Biesboer, voor uw uitgebreide toelichting. U geeft aan sommige wegen autoluw te houden, te maken of niks doen. Bedoelt u met niks doen ook geen onderhoud plegen? Want hoe ziet u dat dan met de veiligheid? En er leven ook nog Tesla's op het eiland die naar huis moeten en zo. Dus die wegen zal het toch wel onderhouden moeten worden.
Nee, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar goed, daar heb je geen mobiliteitsvisie voor nodig. Dat weet iedereen dat moet gebeuren. Lijkt mij.
Meneer Berger.
Ja, meneer Biesboer, hartelijk dank voor uw woorden. En ook dank voor het gedegen stukje werk wat jullie geleverd hebben. Met veel nuttige informatie en aanbevelingen. Nou, ik heb één vraag. Jullie zijn natuurlijk heel goed in wat fietsers doen en nodig hebben. En in steden zie je eigenlijk al gebeuren dat er gescheiden paden worden gemaakt voor verschillende categorieën fietsers. Ik denk op fatbikes, ik denk aan de normale fietser zonder ondersteuning enzovoort. Fietsers met karretjes, je krijgt een heel divers systeem van fietsers op de fietspaden. Hebben we er wel eens over nagedacht of dat voor Texel ook haalbaar is of een mogelijkheid zou zijn? En nuttig zou zijn? Of daar behoefte aan is?
Typisch boer.
Ja, ja. We hebben dat systeem natuurlijk al voor de mountainbikers. Maar dat is logisch, want die stellen andere eisen aan de ondergrond. Ik vind het eerlijk gezegd lastig. Kijk, de huidige regel is dat we met de fatbikes enzovoorts, dat die niet harder kunnen dan 25 km per uur. En ik weet ook dat de fietsverhuurders er zelf heel veel belang bij hebben om zich daaraan te houden. Want dan worden die dingen tenminste niet in de prak gereden. Nogmaals, de problematiek van veel te drukke fietspaden onderkennen we. Vandaar ook ons pleidooi, zorg dat we breder op het eiland kunnen uitwaaieren. En het voordeel is ook van de landwegen op het oude land, die niet onderdeel zijn van het primaire autonetwerk, dat die zijn ook op meestal dusdanig breed dat je daar ook ruimte genoeg hebt voor de fietsers.
Dank u wel, meneer Biesboer. Ah, de heer Polderman. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Dank u voor uw betoog. Ik had een tijdje geleden had ik een motie met Hart van Tessel voor een fietsroute over de Binnendijk naar Koksdorp, waarmee je een ontlasting hebt van de hoofdweg. Kan u daar uw mening over geven of u denkt dat dat past in deze mobiliteit?
Meneer Biesboer.
Waar had je die precies gepland aan de...
De Binnendijk naar Koksdorp is dat... Zaanlammerdijk.
Zaanlammerdijk rechtdoor tussen, op de dijk tussen het Noord- en Eilandse polder.
Is een van de mogelijkheden. We hebben in onze notitie die we toegestuurd hebben, we zelf een aantal suggesties gedaan. Bijvoorbeeld voor de Oorsprongweg, voor de Slufterweg. Ik zou eerst de algemeenheid willen zeggen. Wat heel erg goed is om te kijken van waar... Waar maken fietsers op dit moment gebruik van en waar zien we een knelpunt? En precies daar moet je prioriteit geven aan de aanleg van extra fietspaden.
Dank u wel, meneer Biesboer. Geen vragen meer aan de orde zijn voor de heer Biesboer. Dank ik hem voor zijn inspraak. En dan wil ik doorgaan naar het stuk zelf. Even kijken. Daar is ook nog een schot voor de boeg van PvdA Protest, ondersteund door D66. Dus als u het mij niet euvel duidt, zou ik met de vragen en inbreng straks daarmee beginnen. Maar zijn er nog vragen over dit stuk? Ah. De heer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij met het richtinggevende en leesbare stuk. En dat het uitvoeringsprogramma ook via de Raad gaat. Desondanks hebben wij nog wel wat vragen. Wel 5. Voorzitter, kan ik ze in 1 keer stellen?
Het hangt een beetje van de lengte van de vraag af, maar daar heb ik nog geen inzicht in.
U blokkeert maar op het moment dat u vindt dat de wethouder aan het woord moet komen. Er zullen wat dubbelingen zijn met inspreken, maar dat is natuurlijk omdat het rapport wat wij van hun gekregen hebben heel zinvol is, maar nu kan het college daarop reageren. De eerste. Het stomprincipe wordt leidend genoemd. Wat is de reden dat er aan de samenhang tussen de twee voornaamste mobiliteitsvormen, stappen en trappen, nauwelijks aandacht besteed wordt? We missen bijvoorbeeld de koppeling tussen fietsknooppunten en wandelknooppunten, inclusief fietsparkeermogelijkheden. Zeker gezien de ontwikkeling van het Tesselse wandelnetwerk. Wat is de reden dat hier nauwelijks aandacht aan wordt besteed? Op pagina 8 wordt nadrukkelijk genoemd dat ambities worden vastgelegd over gemeenteoverstijgende dossiers, waar bijvoorbeeld de provincie bevoegd gezag is. Wat is de reden dat u de niet-crow ingerichte 80 kilometer weg met voor fietsers onbeveiligde oversteekplaatsen niet veiliger wil maken? Het zij door de snelheid terug te brengen naar 60 middels een verkeersbesluit door de provincie, of bij de provincie aan te dringen de weg crow-proof te maken. Zie de vele knelpunten die in het recente strategische veiligheidsplan Texel van een maand geleden worden genoemd. De visie om in 2035 met het openbaar vervoer ergens te komen, zowel via de provinciale concessie als andere opties, zijn nauwelijks uitgewerkt. Ik vind de wensen van pagina 57 reëel, zeker de uitspraak, minimaal het huidige kwaliteitsniveau handhaven. Maar wanneer de provincie die wens niet honoreert, wat is dan de reactie en de inzet van het college? Wij zien in het wegencategoriseringsplan 2035 een aantal erftoegangswegen 2, 60 km per uur, waar geen aanwonenden zijn. Deze zijn nu smal en voor tweerichtingsverkeer. En deze ontsluiten dus geen erven. Wat is de reden dat u deze wegen niet direct afwaardeert tot fietspaden met toegang voor landbouwwerktuigen in het wegencategoriseringsplan? Oftewel onderbord 55. En de laatste... Wat is de reden dat u de snelheid in de Dennen wilt terugbrengen tot 30 km per uur, maar dan toch de snelheid op de onoverzichtige en kleine stukjes zonder fietspaden naar de Strandslagen 12 en 15 toch weer 60 km per uur wil houden? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Soyer. Portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een korte toelichting op wat hier voor ligt. Althans, misschien ook wat ingewikkeld is wat hier voor ligt. Het heet een mobiliteitsprogramma. En daarmee zitten we al een beetje in een hybride vorm. Het was ooit een mobiliteitsvisie. Zo is hij ooit in de boeken terechtgekomen en zo zou die worden opgepakt. Daar is ergens in het proces voor gekozen om dat niet een visie te laten zijn. Ook omdat er nog een omgevingsvisie aankomt en omdat er allerlei programma's omheen hangen. En omdat we met z'n allen zien dat we eerst een visie en dan een programma, dan duurt het allemaal zo lang, terwijl we ook wel wat dingen concreet willen gaan oppakken. Dat maakt dat dit een beetje een hybride vorm is tussen een visie en een programma. En dat maakt ook dat ik me heel goed kan voorstellen dat u als raad denkt, nou moeten we nu op dit moment concrete voorstellen doen voor aanpassingen in het fiets- en verkeernetwerk, of moeten we daar nog op een later moment mee wachten? En eerlijk gezegd, ik heb het antwoord niet. Want in dit stuk staan zowel aanknopingspunten om concrete voorstellen te doen. Ik noem u kunt een abonnement indienen per direct bij de provincie in de pennen klimmen om de pontweg aan te passen zodat die verkeersveiliger wordt. Of er staan wat algemenere opmerkingen waarvan u ook kunt voorstellen dat die in het uitvoeringsprogramma terecht gaan komen. En die komt ook nog via de raad, waarin u er op dat moment nog een aanpassing of een toevoeging aan kunt doen. Ik vind het vrij ingewikkeld en ik snap ook heel goed dat een commissie of een raad daarmee worstelt. Dus ik ga ook niet zeggen van, geneigd zou ik kunnen zijn om te zeggen, nou, hold your horses, dit zijn de grote lijnen. We spreken elkaar weer bij de uitvoeringsprogramma. Dat zou ik ook niet helemaal terecht vinden, omdat het stuk zelf ook voldoende aanknopingspunten biedt om op zowel op visieniveau als op uitvoeringsniveau opmerkingen te maken, moties in te dienen en amendementen in te dienen, of dan wel te overwegen. Dus de vragen die u stelt vind ik soms ook ingewikkeld. In die categorie, laat ik het even zo benoemen. Dus de inbreng van de Fietsersbond, die terecht zegt, u moet misschien wat meer keuzes maken, dat klopt. Want die keuzes, die zouden wij ook gaan maken later in het programma. De aanzet voor die keuzes, die zit hier wel. Maar ik kan me ook voorstellen, u zegt, ja, scherp die aan de voorkant al wat aan, want dan weten we in ieder geval welke kant we op gaan. Dus het is een balans geweest tussen, ja, pakken we die keuzes nu al of pakken we die later. En een van de vrij ingewikkelde is natuurlijk, ja, in hoeverre voel je dat stomp-principe nou heel hard door? Dat is natuurlijk met elk principe. Als je super principieel bent, ja, dan krijg je een ander eiland dan als je een beetje kijkt naar waar alle belangen zitten. Dat is natuurlijk ook een van de huiveringen waarom we niet alleen op Texel zeggen, nou, visies vinden we best wel ingewikkeld. Want als we een visie vastleggen en we houden ons echt aan die visie als een purist, dan kan daar zomaar iets heel erg ongewenst uitkomen 2 jaar later als we bij het uitvoeringsprogramma van de visie zijn. Vandaar dat wij ook op Texel altijd heerlijke hybride vormen zoals deze hier hebben liggen. Dus de aandacht die u vraagt voor de koppelingen tussen fietsnetwerken en wegennetwerken, ja, ik ben het met u eens, daar hadden we misschien meer aandacht aan kunnen besteden, maar dan zitten we al behoorlijk ver in de uitwerking. En dat is ook een van de redenen waarom we hem nu ter concept leggen. Dus de discussie gaat 2 keer, 1 keer hier en nog een keer in november, december en ook nog eens een keer bij het uitvoeringsprogramma. Omdat het ook onderwerpen zijn waarvan we snappen, nou, kunnen we moeilijk in 1 keer pakken. Dus dat u hem mist, dat is een constatering van u. Misschien mis ik hem zelf ook wel. Maar er zijn meer momenten om daar wel aandacht aan te besteden.
Dat mag, meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. De reden waarom wij hier nu zo concreet op ingaan is dat wij ook heel graag willen dat de Texelse inwoners en organisaties hier ook wat van kunnen vinden. En daarom willen wij nu heel graag een aantal aanscherpingen hebben om dan ook straks te horen, daar zijn we het als samenleving helemaal niet mee eens. Oké, dan doen we het anders.
Vandaar, voorzitter, dat we ook de drietrapsraket inmiddels hebben. We leggen hem nu ter inzage. Eén ieder kan daar allerlei opmerkingen op maken, zoals ook de uitstekende inbreng van de Fietsersbond, die heel aangenaam was om te lezen en ook heel scherp in keuzes was. Dat kan een ieder doen. Dus die ruimte bieden we. En daarna komt hij nog een keer in de raad, waarin opnieuw natuurlijk een ieder vrij staat om daar opmerkingen en bij u met uw steunfractie in gesprek te gaan om u te overtuigen dat u amendementen of moties moet indienen. Dus ik denk dat wij hier voldoende ruimte bieden voor de Texelse samenleving om op te reageren. Pagina 8 refereert u aan wat is de reden dat u er niet veel kiest om Pontweg Zuid, heeft u het specifiek over veiliger te maken. Dat veronderstelt dat wij hem niet veiliger zouden willen maken. De aanleiding dat wij nu nog zeggen van hey, Pontweg Zuid is een 80 kilometer weg, staat ook in stuk. Verkeer, intensiteit, het beperkt aantal ingewikkelde oversteken. En daar kunnen we van over van mening verschillen. Ik zie het aan uw wenkbrauwen. Maar de aanleiding, de toeren. Ja, maar wacht, want weet het, voorzitter, als u mij even toestaat. Een gesprek over verkeersveiligheid eindigt, als we niet oppassen, altijd met de vraag: wilt u dan dat dode kind op uw geweten hebben? En ik wil daar wel een beetje van afblijven. Vandaar dat we ook zorgvuldig in stapjes proberen te gaan naar een verkeersmodel waar we het met z'n allen ook enigszins over eens kunnen zijn. Natuurlijk kun je alles hyperveilig maken. Maar dan zitten we in een kooi en rijden we met tweebaans fietspaden en het is heel ingewikkeld. Dus het zijn altijd afwegingen. Dus de veronderstelling dat we niet veiliger willen maken, werp ik een beetje van me af. Vragen over concessie, voorzitter, met uw goedvinden, parkeer ik even als we straks überhaupt over de concessie gaan hebben. En het afwaarderen naar fietspaden, om het maar even heel cru te zeggen, van de binnenweggetjes waar geen erf, geen woning aan zit of een andere type ontsluiting. Ja, dat is een afweging die wij nu niet hebben gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat u die wel wil maken. En dat is nou typisch eentje waarvan ik zeg, ik denk dat die past op dit moment. Dus als u daar een voorstel voor zou willen doen, dan doet u dat bij dit document.
Dank u wel, portefeuillehouder. U geeft inderdaad ook wat huiswerk aan de partijen mee. Ja.
Mag ik daar nog een kleine aanvulling op vinden?
Dat mag.
Dit is nou typisch een voorwaar waarvan ik ook denk, voordat weer een heel vraagvuur richting de wethouder is, vraag het ook gelijk aan uw medecommissieleden voordat. Dus ik ben erg geïnteresseerd in wat de rest van de commissie daarvan vindt.
Dank u. Ja.
De laatste vraag ging over de 30 kilometer in de Dennen. Waarom niet specifiek dan ook 30 kilometer daarop? Dat vind ik een typisch detailvraag waar ik nu even niet. Het waarom hebben we ongetwijfeld licht beargumenteerd in het stuk hier. Maar ik kan me voorstellen dat na inbreng van de zienswijze van u, van anderen, dat we misschien wel in november tot een aanscherping hiervan komen.
Dat begreep ik er ook uit het antwoord. Meneer Polderman had ik gedaan.
Dank u, voorzitter. Er staat een heel mooi kaartje met verschillende snelheden die we hebben nu in het stuk. Wij missen er eigenlijk eentje in. En dat is het buitengebied erftoegangswegen met 30 km per uur. We hebben op Texel behoorlijk wat kleine tussendoorwegen waar het tweerichtingsverkeer is, maar waarbij de weg niet breder is dan 2,5 tot 3 meter. Is hier gekeken naar deze mogelijkheid?
Concrete vraag.
Ik durf niet te zeggen of gekeken is naar de mogelijkheid. Dat durf ik echt niet te beweren. Maar eigenlijk komt die vraag en misschien wel de veronderstelling die de vraag heeft neer op wat GroenLinks ook zegt.
Kunt u een mooie visie maken met uw partij. Meneer Huisman.
Dank u, voorzitter. U brengt me wel wat in verwarring, wethouder. Ik ga toch de vragen stellen die bij ons uit de steunfractie vandaan komen. Eigenlijk de eerste vraag is, hoe voorkomt het college dat het programma leidt tot meer bureaucratie en toezichtslast? Want ik zie dat toch uit de stukken opkomen. En de volgende vraag is, wordt er ook een heldere evaluatie gepland om maatregelen bij te sturen als ze niet werken? En een andere vraag is, hoe garandeert het college dat financiële lasten niet doorschuiven naar de inwoners via hogere lasten? En dan ook een vraag over een huidige aanpak van de Pontweg vanaf Akenbuurt tot de Koog. Opmerking vanuit onze steunfractie. Wij constateren dat die niet volgens het huidige wegen categoriseringsplan wordt aangelegd. En het lijkt erop dat hier de uitvoering tegen vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. Graag een uitleg daarover. En dan vanuit de visie gaat het college aan de slag met een uitvoeringsagenda. En hoewel we niet met alle suggesties van de Fietsersbond instemmen, staan hier ook hele goede voorstellen in. Het autoluw doorvoeren in het buitengebied door bijvoorbeeld afsluiten van wegen of het inrichten van eenrichtingsverkeer, ja, daar zijn we geen voorstander van. En de fietsveiligheid en de oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars door middel van een verbrede middengeleider, ja, daar doet de Fietsersbond wat ons betreft goede suggesties. En dat geldt wat ons betreft ook voor uitbreiding van het fietsennetwerk. Want ik vind het eigenlijk toch wel redelijk niet zo netjes dat we in deze periode maar niet kunnen komen tot een goed fietspadennetwerk langs de hoofdweg of anderszins. En dat vinden we echt teleurstellend. Wat we willen vragen aan het college is om de suggesties die de Fietsersbond heeft aangeleverd om die te beoordelen en de keuzes en consequenties aan de Raad in het uitvoeringsprogramma als mogelijke opties voor te leggen. Zover de vragen.
Dank u wel, meneer Huisman, wethouder.
Zeker, voorzitter. Ik heb ze gehoord, maar niet altijd begrepen. De eerste vraag ging over bureaucratie en toetsing. U legt verder niet uit wat u daarmee bedoelt, waar u de toegenomen bureaucratie en waar u het complexe verhaal van toetsing duidt. Dus als u dat zou willen duiden, dan graag.
Nou, wij hebben gelezen over uitbreiding van handhavers. En dan denk ik, ja, waarom is dat exact nodig?
Duidelijk genoeg, wethouder?
Nee, voorzitter, excuus. Ik ben niet goed genoeg ingevoerd in alle letters van deze tekst om dit nu te... Kan ik niet beoordelen, deze vraag.
Daar moet u op terugkomen.
Mag ik daar schriftelijk op terugkomen? De volgende vraag die u had, ging over hogere lasten. U vertelt niet bij waar ik die hogere lasten dan moet zien of moet vinden. Kunt u daar ook een toelichting op geven?
Nou, dan bewaart u die vraag ook voor een schriftelijke, want daar ga ik straks nog wel iets op terugkomen.
Daar was ik niet zo bang voor.
Nou, ik ben er nog niet, maar er waren meer vragen gesteld door de VVD. Nee, ja, het zou wel prettig zijn als ik weet over welke hogere lasten, want dan kunnen we daar een goed gesprek over hebben. Dat is een andere categorie waar ik nu ook even geen antwoord op kan geven, maar die wel heel logisch lijkt, is de constatering die u doet dat Pontweg Noord nu niet ingericht wordt conform de eisen. Ik kan dat niet beoordelen of dat wel of niet zo is. Dus als u mij zou willen aangeven in uw vraag wat u daar dan niet correct aan ziet, dan heb ik daar ook iets meer aan.
Nou, we worden ineens geconfronteerd met een bord waarop staat 60. En volgens mij hebben we dat ingericht en afgesproken dat dat vooralsnog gewoon een 80 kilometer weg is.
Ah, dat... Correct. Die bewegwijzer, we hebben nu één deel van de Pontweg is nu geasfalteerd. Daar zit nog geen middenbegeleiding. Eigenlijk komt het neer op het wel of niet hebben van een middengeleiding. Dus die zijbegeleiding die is natuurlijk hetzelfde bij een 60 of een 80 kilometer weg. Het wel of niet hebben van een middengeleiding, daar is eigenlijk het ontbreken aan. Het leek ons nu geen goed idee. Er moeten nog twee onderdelen worden aangepakt om de middengeleiding al wel aan te brengen. Want die heb je dus nodig voor een 80 kilometer weg. En er vervolgens, mocht de Raad besluiten het besluit van het college te volgen en Pontweg Noord af te waarderen naar 60, er vervolgens weer af te schrapen. Dat is de reden waarom we op dit moment, ook gezien het feit dat hele delen van de Pontweg nog in de werkzaamheden zitten, op dit moment daarvoor kiezen. U had ook nog een vraag over de inbreng van de Fietsersbond. De inbreng van de Fietsersbond was, als ik het goed gelezen heb, vooral in deze fase gericht aan u. Ter inspiratie voor u, wellicht voor het alvast opmaken van moties of amendementen, of om uw gedachtenvorm richting november te vormen. Misschien ziet u pas een oproep aan het college. Dat begrijp ik hier nu uit. Wij zien hem zelf ook. Ik interpreteer hem tot nu toe als een zienswijze. Het kan heel goed zijn dat de Fietsersbond denkt, nou, na de beraadslaging in juli maken wij opnieuw een zienswijze die wat anders van inhoud en toon zal zijn. Tot nu toe beschouw ik de inbreng van de Fietsersbond als een zienswijze op het stuk zoals hij nu voor ligt. Maar het is aan ieder om daar iets mee te doen. Dus als u zegt, neem de overwegingen van de Fietsersbond mee, ja, dat doen wij. Maar als u zegt, neem die en die specifiek mee, dan zult u dat misschien per motie aan ons kenbaar moeten maken. En dat waren ze denk ik nu, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Dat is voldoende, meneer Huisman. Zijn er nog andere mensen met vragen? Mevrouw van de Wetering.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar opmerkingen. Ik heb al een paar vragen gesteld over een aantal dingen. De vrachtwagens bijvoorbeeld. En de doorstroming in de Koog. Daar wacht ik even een reactie van het college voor af. Ik had een andere vraag. Er wordt op een gegeven moment gezegd dat bij het onderwerp leefbare centrum waar mogelijk parkeerplaatsen verwijderen en de keuzes maken voor meer groen. En dat zijn dan harde keuzes. Ik heb nu al diverse gevallen gezien waar een voortuin wordt betegeld omdat men toch de auto bij de deur wil hebben. En vervolgens de gemeente gedwongen is om daar niet groen te plaatsen, maar een oprit te maken. Want die persoon die heeft een parkeerplaats in zijn tuin gerealiseerd. Dus in plaats van minder groen krijgen we meer tegelwerkzaamheden. Ik heb navraag gedaan, is het mogelijk? Want er staat ook in het stuk dat we eigenlijk willen dat iedereen buiten de dorpen gaat parkeren. Daar heb ik een vraag over. Hoe zien we dat? Want dat kost toch wel een behoorlijke hoeveelheid ruimte. Is dit reëel? En er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld een soort vignet in te voeren. Ja, nou, dan ga ik echt heel... noem het een e-vignet, inwonersvignet. Zodat de inwoners wel in de dorpen kunnen parkeren en de toerist dus buiten de dorpen zou moeten parkeren. Het is mogelijk, technisch heb ik begrepen, want die vraag heb ik gesteld. Hoe denkt het college daarover? De hop-on en de hop-off bus, in hoeverre... gelokt zouden kunnen worden. Wilt u dat bij Connection gaan beleggen of een ondernemer? Heeft u daar al ideeën over? Dan nog een hele technische. Op bladzijde 21, de TESO-cijfers, staat dat we een toename van 30% tot 2040 kunnen verwachten. En op bladzijde 44 staat dat er tegenwoordig de cijfers een afvlakking laten zien. In hoeverre werken en rekenen wij nog met de juiste TESO-cijfers. Heb ik er dan nog meer? Nou, ik laat het hier maar heel even in eerste instantie bij. Verder heb ik nog wel de opmerking dat ik denk dat het reëel moet zijn. Als je in een burg woont is stappen en trappen best een hele goede optie. Maar als je in een van de buitendorpen woont met onze klimaat, weer, wind, regen en ellende, dan denk ik dat we toch ook in ons achterhoofd moeten blijven houden dat hier mensen wonen en werken. En dat niet alleen de fiets en het lopen een optie is.
Dank u wel. Wethouder.
Dank, voorzitter. Maar om met het laatste te beginnen, ja, dat ben ik helemaal met u eens. En ik denk ook, eerlijk gezegd, dat het mobiliteitsprogramma dat ook uitademt. Er worden keuzes gemaakt, maar wel keuzes waarvan wij denken dat het hele eiland wel moet wel levendig blijven. En het moet wel bereikbaar en mogelijk kunnen zijn voor alle inwoners om ergens te komen. En natuurlijk is een 100% bus- en metrobezetting ook een alternatief voor de auto, maar dat is weer geen realistisch scenario. En zo, dus we moeten wel een beetje in de Tesselse context blijven zitten. Het college is er eigenlijk van uitgegaan dat het uitvoeringsprogramma of het mobiliteitsprogramma zoals het hier nu ligt wel die sfeer ademt. Dus dat het wel gaat over reële keuzes. Een reële keuze waar u in het begin vraag en terecht ook een opmerking over maakt is, ja, we willen, als wij deze ambities echt serieus gaan nemen, ja, dan willen we toch het blik wel uit die dorpen, in ieder geval uit de dorpskernen, en meer naar buiten. En dat betekent dus ook meer groen en minder parkeerplaatsen op de straat of op een andere manier inrichten. En dat betekent ook natuurlijk dat je ruimte moet gaan bieden aan de randen om dat überhaupt mogelijk te maken, want anders gaan mensen in de voortuin staan, dat zie ik ook. Dat lijkt me een zeer ongewenste ontwikkeling. Dus als je wilt dat wij groenere dorpscentra of dorpen hebben met minder blik, dan moet je ook natuurlijk faciliteren dat het aan de randen wel goed mogelijk is om je tweede, derde, vierde of vijfde auto kwijt te kunnen. Ja, want zo is het ook. We waren natuurlijk gewend dat we zowel de tweede als de derde ook voor de deur hebben. Daar moeten we natuurlijk wel vanaf. Dat lijkt me een makkelijke drempel om overheen te komen. Maar ik ben het helemaal met u eens. Dan moet je ook de gelegenheid bieden om de auto ergens te kunnen parkeren. Uw opmerking over het inwonersvignet, ja, dat klopt. Natuurlijk zijn er allerlei keuzes te maken dat je alleen inwoners, andere gemeentes doen dat ook. De discussie over parkeren hebben we hier diverse malen gevoerd. Ik weet niet of dat nu weer opnieuw gevoerd zou moeten worden. Lijkt mij een iets wat afgeleide vraag, maar uiteraard blijft die altijd in ons hoofd meespelen. Hey, hoe kunnen we blijven faciliteren dat het dorp voor het dorp blijft? Maar het wordt ingewikkeld, hè, want dan krijgen we de vragen, mijn tante, mijn oom, mijn werkbusje, dus... Kort, het is een eiland waar mensen wonen, werken en op bezoek komen. Ook die afwegingen zijn er allemaal. We zijn geen museum. En de hop-on, hop-off parkeer ik ook even bij Connection. Terechte vraag. U vraagt of het allemaal mogelijk is. En ik zie het voor me. Ik heb ook een fantasie. Maar is het betaalbaar en haalbaar qua personeel? Is altijd een tweede en derde relevante vraag.
Dank u wel, wethouders. De heer Rutte.
De TESO-cijfers.
U kunt ervan uitgaan dat het college afgaat op de meest recente cijfers. En als er toevallig soms andere cijfers in staan, zijn het historische. Want volgens mij staat bij deze ook de meest recente cijfers laten zien dat de vorige misschien wel bijgesteld moet worden. Dus uiteraard rekenen wij en gaan we uit van de meest betrouwbare, meest recente TESO-cijfers.
Waarvan acte? Ik had eerst meneer Rutte staan.
Dank u, voorzitter. Als CDA hebben we inderdaad ook geworsteld met de vraag: moeten we hier nu op alle concrete maatregelen tot in detail ingaan of juist meer de grote lijn en waar willen we naartoe? En daar zijn we ook niet uitgekomen. We hebben wel een aantal vragen, in ieder geval eerst aan de wethouder. In het bestuurlijk advies zegt u: we gaan inzetten op meer sturende en dwingende maatregelen om de auto te laten staan. Bent u dan van mening dat op dit moment, zoals het openbaar vervoer geregeld is met de Tesselhopper, naast de hop-on-hop-off kunnen wij nog wel 5 proefballonnetjes bedenken. De mogelijkheden tot fietsparkeren, het ontbreken van bewaakte fietsenstallingen, dat nu fietsen en OV echt al voldoende alternatief zijn voor het gebruik van de auto. Dan een andere vraag die daar een beetje uit voortkomt. We hebben van onze statenfractie ook wel eens begrepen dat er een gedeputeerde is geweest die heeft gezegd: nou, weet je, dat gedoe met die Tesselhopper, we zouden Tessel ook best van de concessie af kunnen halen en daar een apart traject van kunnen maken. Heeft u daar als college al eens over nagedacht? En of u daar een standpunt over gaat innemen richting de provincie, of dat een goed idee zou kunnen zijn om daar een apart traject van te maken om een aantal problemen op te lossen. En dan lezen wij in het stuk nog dat u multimodale verkeersstellingen wilt gaan doen. En we vragen ons eigenlijk af, waar hebben we die gegevens precies voor nodig? Welke besluiten kunnen we nu niet nemen? Welke keuzes kunnen we niet maken omdat we die gegevens niet hebben? En dan tot slot, als wij kijken naar de ongevallencijfers, dan tekenen we natuurlijk aan dat elk ongeval er 1 te veel is. Maar als we kijken naar hoe druk het is, hoeveel er gefietst wordt, dan vinden we eigenlijk dat het ook best wel heel erg goed gaat. En dat stemt ons toch wel weer positief. Het enige wat wij eigenlijk in de overzicht van de ongelukken missen is de verhouding tussen eenzijdige ongelukken en de andere ongelukken. Want dat geeft wel een ander beeld van de verkeerssituatie en wat je zou kunnen doen om ongelukken te voorkomen.
Dank u wel. De portefeuille houden.
Onderop mis ik ook. Hebben we, denk ik, weet ik niet of we die hebben, maar ik ben het met u eens. Het zou fijn zijn als we die zouden hebben. Ik doe geen toezegging dat we die voor u gaan verzamelen. Maar het zou wel mooi zijn. Ik begrijp helemaal wat u bedoelt. Of wij multimodale verkeersstellingen echt nodig hebben om verkeersverbeteringen te kunnen, ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook enigszins verrast was dat u deze term noemde. Want eerlijk gezegd, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Want het klinkt natuurlijk fantastisch, multimodale verkeersstellingen. Maar ja, over die. Misschien was de retorische vraag dat u het een beetje overbodig vindt. Dat kunt u in de reactie op nog een keer melden. Ik weet niet, ik vind het een moeilijke vraag. Ik heb eentje een beetje cryptisch opgeschreven. Dan begin ik even met de bovenste. Sturend en dwingend. U vroeg zich af of het bestaande OV-netwerk en het fietsnetwerk en de faciliteiten die we eigenlijk daarbij hebben voldoende zijn om het autoverbruik te verminderen. Nee, niet. Absoluut niet. Daarom staan hier ook best wel stevige ambities, denk ik eerlijk gezegd, die u zelf of wij zelf nog kunnen aanscherpen in een uitvoeringsprogramma of in een volgende versie van dit document. Nee, wij constateren echt met z'n allen dat dat echt nog veel beter kan en moet. En nu heb ik iets staan dat ik niet weet. Ik weet alweer. Het ging over de concessie. Die wil ik eigenlijk ook even daar parkeren. Want dat ging over of wij wel eens hebben overwogen om helemaal los te knippen van de concessie. Ja, dat is niet aan ons natuurlijk, maar dan zouden wij over in gesprek moeten gaan met de provincie. Het lijkt mij rijkelijk laat op dit moment, maar daar kom ik dan in het vervolggesprekje nog even op terug.
Dank u wel, portefeuillehouder. Even kijken, de heer Zegel.
Ja, dat was al van even geleden. Dank u, voorzitter. En misschien intussen ook al wat minder relevant. Ik wou even reageren op mevrouw Van de Wetering. Die had het over mensen die verharden hun voortuintje en die parkeren daar lekker. En dan legt de gemeente wel een internet aan. Maar dat mag helemaal niet. Dat moet je aanvragen. Dat mag helemaal niet. En als dat ten koste gaat van groen, dan krijg je die niet. Dus als dat wel gebeurt, dan heeft het college misschien wat uit te zoeken en wat dingetjes aan te scherpen daar. Want een internet moet je aanvragen. En als dat ten koste gaat van groen, dan krijg je hem niet. Of dan hoor je hem niet te krijgen.
Ik denk dat het college dat gehoord heeft.
We hebben dat gehoord, voorzitter, inderdaad. En ik denk dat er heel veel grijs gebied is op dit gebied. Want je hebt al een klein voordingetje, je hebt al een klein ringritje. Maak je hem groter, ingewikkeld, denk om aan te tonen dat je daar iets anders aan doet.
Dank u. Ik had mevrouw Van der Werf eerst.
Dank u, voorzitter. Bij maatregelen op hoofdlijnen, op bladzijde 63, overal staan leuke kruisjes en zo, maar alleen onderzoek naar het outdoor maken van het centrum van Oude Schild staat geen kruisje. En dat is volgens mij sowieso al een kruisje waard bij leefbare dorpscentra.
Dat ben ik helemaal met u eens.
Kijk, dat gaat rap. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij van PvdA Pro Texel zien op dit moment geen redenen waarom dit mobiliteitsprogramma niet ter inzage gelegd zou kunnen worden. Vooral ook omdat er dan in november met goede zienswijzen